Daar sta je dan, schoenen geboend, haar in de lak. Jij bent klaar om te bouwen aan de start van je carrière. Maar je hebt van die dagen? Soms maakt de koffie naar potgrond en kan de Vrijmeerbo niet snel genoeg van start gaan. Pak op deze dagen gerust een bijtankmomentje, terwijl je luistert naar de tips en tricks van de trainees van de toekomst van Brabant. En mocht je je ruimte delen met collega's, vergeet niet af en toe agile en lean werken te roepen. Veel plezier bij het luisteren van deze podcast.
Nou, dag lieve luisteraars, welkom alweer bij de 7e aflevering van Koffiedik Kijken, de podcast van de toekomst van Brabant. Nou, mijn naam is Lieske en ik zit hier vandaag met Hidde en Jul. En vandaag gaat het over het onderwerp tegenslag. En wat als het even misgaat? Misschien in je opdracht of de locatie of nog wel heel iets anders. Maar eerst eventjes, hoe is het met iedereen? Wat is je huidige opdracht en hoe gaat dat? Hidde, wil jij beginnen?
Ja, hoi luisteraars. Leuk dat ik hier mag zijn. Mijn naam is Hidde en ik mijn eerste opdracht ben ik bezig in gemeente Helmond. En daarmee ben ik bezig met het onderwerp participatie. Dat moet ik integreren in een project waar ik nu mee bezig ben voor het programma Duurzame Gezonde Stad. Ik ben vooral bezig geweest met casussen die gerelateerd zijn aan duurzaamheid, met de RES. Dat is in een notendop waar ik mee bezig ben geweest de afgelopen 7 maanden en nog een maandje mee bezig moet op dit moment.
En nog een maandje. Moet je nog veel afronden de laatste periode?
Ja, de spannendste maand die komt er nu aan eigenlijk. Mijn project is zo goed als klaar. En moet ik mijn presentatie gaan geven voor het DT, directieteam. En eigenlijk voor heel veel collega's binnen Helmond. Dus daar ga ik al mijn resultaten ga ik presenteren. En goed, hopelijk breng ik er goed vanaf.
Ja, zeker. Ja, nog even spannend dus deze laatste maand.
Zeker,
Heel veel succes daarmee.
Ja, dank je.
En Jul, wat voor opdracht ben jij mee bezig?
Ja, nou, ik ben de Jules, lichting 1920, 1921 alweer.
En, gaat snel, hè?
Ja, gaat heel snel. Ik zit dus in mijn laatste opdracht, dus dat is ook wel spannend, bij de gemeente Roosendaal. En ik ben hier projectleider integrale wijkaanpak. Dus dat houdt eigenlijk in dat ik in samenwerking met professionals in de wijk, dus dan kan je denken aan wijkpolitie, thuiszorg, GGZ, dat soort mensen. Zijn we samen aan het kijken per wijk wat de opgave is. Vooral wat er niet zo goed gaat. En dan ook gezamenlijk gaan kijken, oké, wat zijn stappen die we in de komende 2 jaar kunnen gaan zetten om daar verbeteringen in aan te brengen. En dat doe ik dan door middel van het organiseren van allemaal interactieve sessies. Dus nu allemaal online. Maar dat is wel echt heel erg tof.
Dat klinkt ook wel echt als een superleuke opdracht.
Ja.
En je straalt ook helemaal als je het vertelt.
Ja, nee, ik vind het echt heel leuk om er bezig te zijn. Interactie met al die mensen en een beetje online, een beetje crea-bea bezig zijn. Dus ja, helemaal blij.
Okay, ook leuk om dat als je laatste opdracht te hebben, volgens mij.
Ja, zeker. Vooral omdat je een beetje in een projectleidingrol zit. Dan komt alles een beetje samen en dan kan je even kijken wat je hebt geleerd de afgelopen 1,5 jaar. Dus
super fijn. Nee, en ik ben dus Lieske en mijn opdracht is ook alweer bijna ten einde, net als die van Hidde. Ik zit op dit moment in Os en ik heb me daar bezig gehouden met diverse opdrachten. Ik heb meegeholpen met het ontwikkelen van een participatiekader volgens de richtlijnen van de Omgevingswet. Ik ben ook betrokken geweest bij een project over duurzaamheid. Daar ben ik bezig geweest om te kijken wat de mogelijkheden zijn om zonnedaken op parkeerplaatsen aan te leggen en te zorgen voor dubbel ruimtegebruik eigenlijk. En recent heb ik nog de coördinatie op me genomen voor de ontwikkeling van een inwonersenquête voor de verschillende gebiedsvisies. En zoals ik al vertelde, het is nog maar een maandje in deze opdracht. Voor Hidde en mij is onze opdracht alweer bijna ten einde.
Yep.
En vandaag hadden we ook nog een spannende dag, want vandaag kregen we te horen wat de nieuwe opdracht zou gaan worden. En we hebben ongeveer, 2 uur voor het opnemen van deze podcast te horen gekregen wat de opdracht zou worden.
Ja, dat was erg spannend. Ja.
Hidde, hoe is het met jouw opdracht? Ben je er blij mee?
Nou ja, goed. Inderdaad vandaag vastgeklampt aan de teams. De hele tijd lopen refreshen. En ik had een voorkeursformulier ingevuld, net als iedereen. Mm-hmm. En helaas, de opdracht die ik heb gekregen behoorde niet tot een van de 4 opties die ik als voorkeur had.
Bijzonder eigenlijk.
Ja, dat is bijzonder. Maar goed, zo is dat af en toe. Dus ik ga de volgende periode ga ik aan de slag bij de provincie Noord-Brabant. Dat is wel de locatie waar ik graag naartoe wilde. Ik denk dat ik daar erg veel kan leren. De opdracht die stond helaas niet bij mij bovenaan, maar Ja, weet je, ik moet er wel, het past eigenlijk wel. Ik moest vandaag ook wel een beetje lachen om de uitkomst. Want we gaan het vandaag natuurlijk hebben over tegenslagen en hoe je daarmee om moet gaan.
Ja, klopt.
En nou ja, goed, dit past wel een beetje in het rijtje van een soort van een soort tegenslag.
We hadden het er al over van tevoren inderdaad. Wat als we niet de opdracht krijgen die we willen, past wel mooi bij onze podcast.
Nou ja, precies, precies. Nou ja, goed, en daar moet ik mee omgaan. En nou, misschien na deze podcast weet ik wel heel goed hoe ik hiermee moet handelen.
Wie weet kunnen jullie nog wat mooie tips meegeven.
Exact, ja. Dus nou goed, weet je. Op zich een hartstikke mooie locatie waar ik terecht ben gekomen. En de opdracht, ja, ik ga er gewoon zelf wat proberen te maken. En misschien wordt het ook wel heel erg leuk. Ik heb één gesprekje eerder gehad. Eén ontmoeting. Ja, wat kan je daar eigenlijk van maken? Dus nou goed, hè, we gaan het zien. En ik ben vol goede moed.
Nou, mooi zo.
Nou, de ervaring leert ook wel bij mij in de lichting dat heel veel opdrachten echt nog niet helemaal vaststaan. Dus waarschijnlijk heel veel nog in te wisselen en te veranderen naar dingen die je wel leuk vindt. En heel veel uit te halen waarschijnlijk.
Nou ja, precies.
Nou, en uiteindelijk moet je de opdracht ook zelf een beetje naar je hand vormen. En kijken dat je er zelf wat moois maakt, inderdaad. Nee, ik heb ook uiteindelijk niet mijn eerste keuze gekregen, maar wel de locatie waar ik heel graag wilde. Ik ga naar Roosendaal, dus ik kom jouw gezelschap houden.
Gezellig.
Dus volgens mij ga ik jou nog wel om wat tips vragen en we vragen om een rondleiding te geven daar.
Ja, je bent altijd welkom.
Leuk. Nee, ik heb er wel gewoon heel veel zin in. Dus, maar eerst nog eventjes lekker dit maandje in Os afmaken, waar ik ook nog heel veel zin in heb. Nou ja, we hadden het erover. Het is eigenlijk wel een hele mooie link dus naar het onderwerp van deze podcast. Want ons hoofdthema van vandaag is tegenslag. En wat doe je als het even misgaat? Nou, iedereen maakt natuurlijk wel eens tegenslagen mee. Maar ja, het is niet zo fijn als het even niet zo gaat zoals je wilt. Nou, we hebben het net al even over een tegenslag gehad. En ik hoop dat je aan het eind van de aflevering weet hoe je hiermee om kan gaan. Maar ik ben ook wel benieuwd of jullie wel eens andere tegenslagen al mee hebben gemaakt in je opdracht. Of in een van je opdrachten. Jules, heb jij al... Hoe zit het met jou?
Ja, tuurlijk. Je komt altijd tegenslagen tegen. Sommige wat groter dan de ander. Maar ik zat hiervoor in de gemeente Breda op een opdracht met de nieuwe wet inburgering. Super tof opdracht. En ik was eigenlijk verantwoordelijk voor de brede intake en het persoonlijk integratieplan. En de brede intake is eigenlijk de beginperiode van de statushouder in de stad waar die woont. Dus in dit geval in Breda. Mm-hmm. En dat kan zijn dat dat een dagdeel is waarbij je een beetje uitleg krijgt over wat je allemaal kan doen in Breda, hoe Nederland in elkaar zit. Maar het kan ook zijn dat het echt een 8-weeks traject is, waarin je allemaal verschillende trainingen krijgt, workshops, waarin je Breda leert kennen en alles ertussenin. Dus ervoor gekozen om uiteindelijk, wij noemen het dan de opstartklas te maken. Dat was een 8-weeks programma met allemaal verschillende trainingen, super tof. En het idee was eigenlijk dat ik een pilot zou kunnen gaan ontwikkelen en die zou gaan draaien en samenwerken met wat andere mensen en zou gaan monitoren. Dus ik dacht, ja, daar heb ik wel heel erg zin in. Je kan een beetje gaan kijken, oké, wat zijn dan workshops die daar gaaf in zijn? En ik helemaal hyped. Uiteindelijk in gesprekken gaan met wat juristen van de gemeente. En die hadden dat te sterk afgeraden. En die wilden uiteindelijk dat ik een aanbesteding zou gaan schrijven om op die manier informatie op te gaan halen, waarin je uiteindelijk dus net zoveel informatie zou krijgen als dat je een pilot had gedraaid. Alleen dan, ja, een aanbesteding, dus schriftelijk opstellen. Klinkt toch gelijk iets minder leuk dan een hele pilot monitoren.
Ja. Ja, ik was al zo enthousiast geworden en toen werd dat hele idee ineens stukje voor stukje compleet afgebroken.
Ja, en ik bedoel, jullie kunnen het aan me zien, de rest niet. Maar als ik echt enthousiast van word, dan word ik gelijk helemaal hyped.
Ja, dus, ze staat nog net niet te springen in de studio op dit moment.
Ja, dit was heel jammer. Maar uiteindelijk dacht ik, oké, ga toch die aanbesteding schrijven. En het was wel een heel leerzaam proces, want hoe vaak schrijf je nou een aanbesteding?
Ja.
Dus dat, moet ik wel zeggen, ik een aanbesteding schrijven leuk vind? Nee, heb ik er veel van geleerd? Zeker. Dus... uiteindelijk was het ook op deze manier helemaal goed.
En kwam het dat je het wat minder leuk vond omdat het meer, ja, wat minder praktisch georganiseerd werd?
Ja, ik dacht echt... je kon nu echt gaan samenwerken met partijen in Breda. Samen gaan kijken, oké, wat zijn jullie ervaringen met workshops die gegeven kunnen worden? Wat denken jullie dat goed past in deze brede intake? Je kon echt daar een beetje over sparren. Ja, dat is iets wat ik heel erg leuk vind. En dan achter een computer gaan kijken, dingen gaan typen en schrijven. Word ik medium enthousiast van.
Ja. En met terugwerkende kracht heb je het niet voor elkaar kunnen boksen om toch die pilot te doen?
Nou, niet voor mezelf, maar uiteindelijk wordt die straks nog wel gedraaid waarschijnlijk. Dus dat vind ik wel heel leuk. Dus dat betekent dus dat de ideeën nog wel doorgaan. Dus dan heb je toch nog een beetje erin mee kunnen werken. En ik denk ook dat het heel erg goed is wel dat die gedraaid wordt om een beetje trial and error te gaan doen. Ja. Dus ik denk wel dat het heel erg goed is voor straks de nieuwe wet.
Oké.
Toch nog iets moois achtergelaten.
Ja, zeker.
En
ja.
Ik ben nog wel benieuwd, want het klinkt eigenlijk alsof je redelijk snel weer optimistisch was en door bent gegaan en van, oh, ik heb er toch nog wat van geleerd. Maar had je op dat moment zelf, dacht je er toen ook al zo over? Was het toen echt alleen maar kut en shit dat ik dit, het niet door mag gaan?
Ja, tijdens het gesprek dacht ik echt, oh, ik vind het echt heel jammer. En voor mij was het ook om mijn gezicht af te lezen. Maar ja, ik blijf over het algemeen niet heel lang hangen in dingen. Dus toen het gesprek klaar was, dacht ik gewoon, oké, wat gaan we dan wel doen? Wat kan er wel? En als je gelijk daarop gaat focussen, dan kan je het ook heel snel naast je neerleggen. Ja. Of in ieder geval ik.
Mm. Oké, dat is in ieder geval wel fijn om te horen. Dat je dat ook wel weer meeneemt naar volgende opdrachten.
Ja, zeker.
Hidde, hoe zit het bij jou? Heb jij ook tegenslagen meegemaakt?
Ja, tuurlijk. Ik heb ook wel een tegenslag meegemaakt. Ik ben dus werkzaam in de gemeente Helmond. Mm-hmm. En na een tijdje had ik de opdracht gekregen om het interactieve deel van een informatiebijeenkomst te organiseren voor mensen die meer informatie wilden over de REST, de regionale energiestrategie. Nou, gemeenten moeten daar ook een steentje aan bijdragen. Mm-hmm. En ik zit dus op het onderdeel participatie. Dus ze hadden aan mij gevraagd of ik het interactieve gedeelte online via Teams wilde organiseren. Nou, uiteraard, dat wilde ik best doen. Dus ik had een Google Jamboard gemaakt. Dus dat betekent dat je met allemaal post-itjes aan de slag kan. Zodat ze de mensen die deelnamen aan de sessie, dat ze vanuit een laptopje wat ideeën van zichzelf konden opschrijven. Mm-hmm. En ik had ook een quizje-achtig, niet een Kahoot, maar een
Mentimeter?
Ja, Mentimeter had ik georganiseerd, inderdaad. Nou goed, allemaal van tevoren, allemaal een testje gedaan. Het zag allemaal goed uit, maar ik moest samen met een collega, die deed het andere gedeelte en ik dus het interactieve gedeelte. Maar de afstemming was niet helemaal goed gegaan. Dus ik had alles mooi klaargezet. Ik had precies aan hem uitgelegd hoe het ging werken. Maar op het moment dat die avond er was en die Mentimeter ging van start, waren vooral ook oudere mensen die meededen. Dus het was ook vrij lastig met inloggen van de Mentimeter via een smartphone. En toen bleef het stil toen die Mentimeter was. En ik had op dat moment echt blinde paniek van, moet ik nou degene zijn die gaat praten of moet mijn collega dat doen? Ik dacht dat ik had afgesproken dat mijn collega dat zou doen. Nou goed, het was helemaal stil. Dus we kregen gewoon de chat van, doet het help, nog wel? Help, ja, wat gaat er gebeuren? Ja, en ik sloeg ook helemaal dicht. En toen heeft een andere collega van mij gezegd van, oké, nou, op deze manier gaan we niet doen. Excuses, we skippen de Mentimeter. En ik zat daar zo, ja, chips. Ik heb dat hele ding heb ik georganiseerd. En daarna heb ik ook echt het gevoel gehad van, ik moet nu een iets harder werk om weer een beetje het vertrouwen terug te krijgen.
Nadat de hele bijeenkomst over was,
Want ja, het hele interactieve gedeelte, ook met die geeltjes, ging helemaal niet goed. Dus daarna heb ik echt wel even gedacht van, oh, chips. Ik heb het echt, ja, ik heb het gewoon niet goed gedaan. En het was misschien een communicatie dingetje waar het niet helemaal lekker liep. Mm-hmm. Maar ik kon wel door de grond zakken en daarna ook echt een paar keer mijn excuses aangeboden. En ze zeggen dan ook dat het kan gebeuren, maar ik merkte toch dat ik daarna iets minder taakjes naar me toe kreeg, die ik normaal gesproken wel kreeg. En ja, dus ik had wel het gevoel van, ik moet nu echt een tandje bij gaan zetten om weer een beetje het vertrouwen terug te winnen. Dat was ook mijn opdrachtgever die erbij zat. Dus okay. Dat was wel, dat was even een flinke tegenslag, ja. Dat kan ik wel stellen, ja.
Ja. Heb je het ook nog met je opdrachtgever echt na die tijd over gehad? Even dat gesprek geanalyseerd?
Ja, zeker.
Wat ging er nou mee?
Ja, absoluut. En ik dacht ook heel erg van, als ze gewoon ook even in die call zeggen van, hey Hidde, pak jij het nu even op, dan had ik het sowieso wel kunnen doen. Mm-hmm. Maar het bleef ook stil en ik schoot in de stress en ik sloeg dicht en de communicatie verliep gewoon niet goed. En daarna hebben we inderdaad wel even geëvalueerd van, dit kan gewoon niet, is niet professioneel, je moet altijd door blijven praten. En dan, weet je, als er nog een paar resultaten binnen zijn, dan knopen die een beetje aan elkaar vast of dan haak je daarop in. Nou goed, het is wel een leermoment geweest. Maar wel op een pijnlijke manier een beetje. Ja, nou goed.
Ja, nee, dat is wel heel erg zonde als zoiets dan ineens gebeurt. En vooral als je daarna ook nog dat gevoel blijft hebben van, ik moet mezelf nog bewijzen.
Ja.
Ja, want zeker ook bij traineeship en bij je eerste plek, dan wil je ook gewoon laten zien wat je kan natuurlijk.
Ja, dat was wel de insteek. Maar goed, ja, dat liep deze keer een beetje mis.
Heb jij uiteindelijk wel het idee gehad dat je nog hebt kunnen laten zien wat je kan?
Dat was echt letterlijk dezelfde vraag.
Hartstikke goed. Mooi. Ja, nee, zeker. Absoluut. Ja, nee, daarna is het ook gewoon heel goed gegaan. En is ook, ik denk dat het echt bij mezelf lag. Zij zei ook van, ja, kan gebeuren, weet je wat. Het is niet anders. En daarna heb ik ook gewoon weer de taakjes gekregen die ik leuk vond. Dus misschien heeft het 1 of 2 weken geduurd. En dan heb ik het vertrouwen voor mijn gevoel wel weer teruggewonnen.
Gelukkig, dus dat is fijn.
Ja.
Nee, wel zonde, ja, het zou zonde zijn als je daar dan de hele tijd in blijft hangen. En dat het... Ja, dat je uiteindelijk geen leuke ervaring hebt bij de traineeplek.
Nee. Dus in principe binnen een aantal weken is dat wel.
Nu heb ik ook al de vraag. Heb je nog zo'n bijeenkomst moeten houden met heel veel mensen en dat er een interactief gedeelte bij moet?
Nee, dat is niet gebeurd. Misschien dus ook wel met deze reden dat ze denken van nou, die Hidde, die gaan we geen het interactieve gedeelte gaan we hem niet meer laten doen. Nee, maar nee, dat is niet meer gebeurd.
Zou je het nog een keer aandurven?
Jawel.
En je weet nu wat je moet doen bij de volgende...
Ja, precies. Ik heb er juist van geleerd. Ik ben nu eigenlijk de expert in interactieve sessies voorbereid. Nou, eigenlijk mijn presentatie die ik dus zometeen moet doen. Daar ga ik ook wel een interactief gedeelte in proppen. Dus dan weet ik wel dat ik dan op het moment dat ik dat doe... dat ik niet stil moet vallen en erover moet praten. Dus hè, dat is mooi meegenomen.
Ja. Dan ben jij ook degene die het in de hand heeft natuurlijk. Van wat gaat er gebeuren? Hoe ga ik dit insteken?
Ja, dan ben ik wel in charge. Ja, dat klopt.
Nee, dat scheelt. Ja. Nee, vaak is onduidelijkheid... dat zorgt wel voor dat soort onhandige momenten inderdaad. Ja, dat herken ik wel.
Ja.
Ik herken dat moment trouwens ook wel wat je zegt. Want ik heb eigenlijk recent, dat was eigenlijk niet de tegenslag die ik had voorbereid. Maar eigenlijk recent was er ook nog wel een opdracht, die enquête die ik moet begeleiden. Daar hadden we ook van tevoren bepaalde rollen afgesproken. En ik dacht van oké, ik snap alles goed. En ik zou de procesrol op me nemen. Maar eigenlijk later dat een aantal dingen toch net wat onhandiger liepen. En dat mensen steeds een soort van 1 stapje hoger dan mij gingen om nog om hulp te vragen of om vragen te stellen. En dat het toen eigenlijk was van, hé, maar dit was niet de bedoeling. Jij zou die rol op je nemen. En toen was het ook wel even van,
even schakelen.
Dit is toch wel erg jammer. En toen heb ik even met mijn opdrachtgever overlegd. En toen was het daarna, een soort van dat klikje dat kwam toen wel van, oh wacht, dit mag ik ook op me nemen. En sindsdien gaat het wel weer gewoon heel erg goed.
Ja.
Dus soms dan is het ook gewoon inderdaad die onduidelijkheid.
Ja, die afstemming is heel belangrijk. En anders kan het misschien snel leiden tot een tegenslag of iets wat misschien minder goed gaat dan je in je eigen hoofd... Had bedacht.
En online is het ook extra lastig om af te stemmen. Want je kan elkaar niet even aankijken om eventjes dat seintje te geven of zo naar elkaar.
Nee, klopt. En ik weet ook niet hoe het met jullie zit. Maar ik ben de eerste 3 weken van mijn periode in Os geweest. Maar verder heb ik eigenlijk iedereen alleen nog maar via Teams gezien. Dus je kan net wat minder goed inschatten hoe iemand erin zit. En je bent ook wat terughoudender in vragen stellen, denk ik. Je hebt al wat sneller van, oké, het is goed, we sluiten de telefoongesprek af. Terwijl je in het echt misschien toch nog wat langer door zou gaan... Totdat alles duidelijk is.
Ja, zeker. Je hebt ook veel minder een band. En ik merk zelf wat wel beter mijn band. Hoe meer ik ook gewoon durf te vragen, hoe meer je ander kan inschatten. En dat mis je gewoon best wel erg.
Ja, absoluut.
Nee, dat klopt wel inderdaad. Ik denk dat het het online gedeelte, alles via Teams of via het schermpje... maakt het wel heel veel moeilijker, denk ik. Ook om juist die afstemming goed te hebben, dat denk ik ook.
Ja, wat dat betreft zou je ook kunnen zeggen dat dit hele corona gebeuren 1 grote tegenslag is voor ons traineeship. Maar ik ben nu wel benieuwd hoe jullie daarin staan. Heb je daar ook, dat je denkt van, er zijn ook al wat dingen die dit heeft gebracht die ik als positief zie?
Corona aan zich?
Tijdens je traineeship. Want we hebben natuurlijk, in ieder geval, wij twee, Hidde en ik, hebben dan eigenlijk sinds ons eerste traineeship dat we al niet op onze plek kunnen komen. Wat natuurlijk heel veel, wat eigenlijk gewoon heel zonde is. Want je kan niet de echte ervaring op een gemeentehuis of op provinciehuis meekrijgen.
Ja, dat vind ik lastig. Ja, de reistijd, denk ik. Kijk, voor ons is het... Het online traineeship is voor ons normaal. En voor jou, jij hebt natuurlijk ook een deel Jules gehad waarin het wel fysiek was. Kan je iets positiefs eruit halen dan? Tussen het verschil dat het nu dan online is?
Ik denk dat sommige dingen wel makkelijker te plannen zijn. Omdat je dus online zit. Dus wat je zegt, de reistijd is positief. Maar ook mensen reizen minder tussen afspraken door. Dus ik denk dat dat dan wel makkelijk is. En ik ben wel heel erg ontwikkeld nu met mijn online sessies geven. Waar ik dat anders denk ik dan niet echt had gehad. Want ik probeer toch alles gewoon in het real life te doen. En nu een beetje met een online PowerPoint. En ik weet niet wat voor dingen Rosalie me allemaal heeft geleerd. Maar daar ben ik wel inderdaad excelleren tegenwoordig. En dat wel dankzij corona, denk ik.
Nee, dat is wel echt een voordeel inderdaad. En je kan natuurlijk die uitgebreide lunches doen waar je het voor de podcast
en
al even
had.
En ik
kan lekker die uitgebreide lunches doen inderdaad. Dus er zit ook zeker wel... Ja, je kan er positieve dingen uithalen. Ja. Maar op kantoor zitten is wel echt veel fijner.
Ja, ik zou ook wel zeggen dat na corona zou ik wel een mix denk ik heel fijn vinden. Want wat ik wel bijvoorbeeld een voordeel vind, ik woon in Arnhem, maar mijn volgende opdracht is in Roosendaal. Dat is op zich best wel een eindje reizen. En als je dat dan elke dag moet doen, 2 uur heen, 2 uur terug, dan is dat een groot deel van je dag. Maar dan is het toch wel fijn dat je ook een paar dagen in de week thuis zou kunnen werken.
Ja.
Dus dat geeft ook alweer de kans om een opdracht te nemen, ja, te kiezen die je niet zo snel zou doen normaal gesproken vanwege de afstand.
Ja, zeker. Ik was hiervoor toen ik in Eindhoven mijn opdracht had. Toen mocht ik dus nog wel naar kantoor. En ik woon in Utrecht, dus ik was gewoon van zeven tot zeven was ik van huis.
Ja.
En dat is best wel een grote hap uit je dag. En nu kan ik van tevoren sporten als ik wil of daarna. En je hebt opeens zeeën van tijd. Ja. Dus wat je zegt, de reistijd, dat is wel echt iets...
Ik neem ook veel vaker midden op de dag even een pauze. Dat ik even een rondje ga wandelen van... nu heb ik geen vergaderingen. En dan aan het eind van de dag nog even... dat je net wat geconcentreerder ook bent. Ja.
Nee, maar dat is het denk ik ook. Ik denk misschien van 9 tot 5 werken, als je thuis werkt, dat is misschien... Dat hoeft niet per se. Mm-hmm. Natuurlijk, als je een overleg hebt, dan moet je aanwezig zijn. Maar je kan je tijd denk ik nog wel wat makkelijker thuis zelf inplannen dan op het moment dat je naar kantoor gaat. Dus dat je misschien in de avond een keer een uurtje langer doorwerkt en dat je in de pauze in de middag wat langer pauze houdt. Ja. Dat vind ik wel fijn. Dat flexibele, dat is inderdaad misschien wel een voordeel.
Ja.
Ja.
Nou, dat klinkt eigenlijk alsof we best wel goed bezig zijn met positieve randjes te zien aan negatieve dingen. Ja, en wat me ook al wel opvalt is dat veel dingen ook gewoon herkenbaar zijn. De tegenslagen die jij hebt meegemaakt of die Jules heeft meegemaakt, dat we elkaar, dat we het heel erg herkennen. Want de tegenslag die ik had meegemaakt lijkt eigenlijk best wel op Jules wat jij hebt meegemaakt. Want ik was namelijk ook onderdeel van een projectgroep en die zou zich bezighouden met participatie. Rondom het maken van de omgevingsvisie was dat. En met deze projectgroep zouden we verschillende bewonersbijeenkomsten gaan organiseren. En er zou ook een enquête bij gemaakt moeten worden. En de eerste tegenslag was al, oké, bewonersbijeenkomsten kunnen niet meer fysiek. Dit moet allemaal online. Maar we liepen eigenlijk steeds weer tegen andere dingen aan. Want onze projectgroep was afhankelijk weer van een andere werkgroep. En daar moesten dingen in besloten worden. En dan konden wij aan de slag. En daar liep steeds vertraging op. En toen werden steeds weer dingen uitgesteld. En dat was gewoon ontzettend zonde. Dat het steeds weer een weekje later was. En nog een weekje later. En de grootste tegenslag was eigenlijk dat er een voorstel was wat naar de raad moest. En de raadsbijeenkomst waarvoor we het eigenlijk hadden ingeleverd was het een van de laatste onderwerpen. En die raadsbijeenkomst zat al vol, dus ons onderwerp werd geschrapt en die zou naar de volgende gaan. Maar de volgende, dat ging over de financiën van de gemeente. Dus oké, het hele onderwerp is 2 maanden twee raadsbijeenkomsten, dus 2 maanden later. En... op een mensenleven is 2 maanden niet heel veel. Maar op een traineeship van 8 maanden is dat toch een kwart van je hele traineeship. Dus dat, dat was wel behoorlijk balen. Dat dan gewoon een hele hap uit je opdracht is.
Ja. Ja, en wat kon je dan in de tussentijd nog doen? Want je moest wachten tot het een keer besproken werd.
Ja, ik had het geluk dat dat niet mijn enige opdracht was. Dat dat het ding was waar ik mee bezig zou gaan. Ik had ook nog een andere opdracht en dat kon gewoon doorlopen. Dus de eerste periode heb ik een aantal wat kleine, snelle opdrachtjes gedaan. Wat ook wel heel leuk was. Ik ben bezig geweest om een Sinterklaas surprise voor medewerkers te ontwikkelen. En om daar pakketten voor samen te stellen. Dus ik heb ook dozen volgestopt met cadeautjes en chocoladeletters. En dat was weer een heel ander proces, heel andere kant van het werk bij een gemeente. Maar dat was wel leuk om ook te zien. Maar ik wist wel van, oké, dit is niet iets voor de lange termijn. Dus toen we op een gegeven moment te horen kregen van het gaat echt nog wel langer duren. Toen wist ik wel van deze opdracht moet op een lager pitje komen te staan. Want ik wil hier meer uithalen. En het fijne vond ik eigenlijk dat ik toen wat meer actief zelf op zoek kon gaan naar een opdracht. Dus toen eigenlijk beide opdrachten die ik had, hadden eerst met participatie te maken. En de ene opdracht die nog wel doorging, die bleef daar natuurlijk bij. Maar de andere opdracht kon ik wat meer zelf uit gaan kiezen. En dat kwam uiteindelijk dus bij duurzaamheid met die zonnepanelen terecht. En dat vond ik echt ontzettend leuk. Ik ben heel blij dat ik uiteindelijk die opdracht heb kunnen doen. Het is een soort van geluk bij een ongelukje is dat geweest.
En ben je zelf op zoek gegaan naar een alternatieve opdracht? Of werd die aangereikt vanuit de gemeente?
Een beetje half. Okay. Half. Ik werkte bij het project wat op een lager pitje kwam te staan. Werkte ik samen met iemand. En die was ook met dat project van duurzaamheid bezig. Wel heb ik nog wat meer rondgevraagd op de afdeling waar ik zat. Ik had al heel snel toen ik hoorde over dat project van die zonnepanelen, dat ik dacht, dit vind ik heel erg leuk. En als het kan, als het binnen de afdeling kan, dan zou ik het leuk vinden als ik daarmee aan de slag kon.
Ja.
En dat kon ook gelukkig.
Nou, dat is fijn.
Het was een beetje omstandigheden, maar ook zelf op zoek gegaan.
Ja, precies. En misschien een beetje hoe een trainee moet zijn. Natuurlijk af en toe een beetje assertiviteit tonen, maar ook een beetje meegaan met wat kan en wat... Ja. misschien niet kan. Dus nou goed. Ja. Ja.
En de kansen aangrijpen die geboden
zeker.
Worden.
Ja. Ja.
En ik denk wat dat betreft dat het voor mij ook wel heel goed is geweest. Want in het begin had ik sowieso van, oké, waar kom ik terecht? Ik zie het wel en ik neem de opdracht aan die komt. Maar eigenlijk hierdoor ging ik juist bewust op zoek naar dingen. Dus dat heeft mij ook alweer helpen groeien, gelukkig. Nee, maar ik ben uiteindelijk heel blij met hoe het is gelopen. En dat het niet allemaal zo is gegaan zoals van tevoren gedacht. En het heeft me ook alweer een kant van de gemeente laten zien. Want zoals ik denk dat jullie die ervaring ook wel hebben, dat planningen niet altijd volgens plan lopen.
Nee, maar het zou ook een beetje saai zijn als alles natuurlijk altijd volgens plan zou lopen.
Ja, nee, klopt. Nee, maar bij een traineeship van 8 maanden, dan wil je wel in die periode alles eruit halen natuurlijk. Ja. Nee, maar het heeft me wel meteen kennis laten maken met dat soms gewoon... Ja, je hebt met meerdere mensen te maken. Dus soms duren dingen net wat langer. Moet het nog langs een andere projectgroep. Dus dat...
Inderdaad, de processen van de gemeente die stellen zich niet helemaal af op een periode van een trainee die er zit, helaas. Nee.
Maar je maakt ook alweer kennis mee. Dus dat is wel... je wordt wel in het diepe gegooid, toch? Op een goede manier.
Ja.
Even kijken. We hebben allemaal zo onze tegenslagen meegemaakt, hoor ik al. En alles is ook redelijk herkenbaar. Maar hoe ga je dan eigenlijk om met die tegenslagen? We hebben het al een beetje besproken hoe wij met onze tegenslagen om zijn gegaan. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer methodes. Ik wil het eigenlijk ook nog even kort hebben over een onderzoek waar wij het ook met traineeship over hebben gehad. Want volgens mij was dat een van onze eerste trainingen dat we het hadden over een growth en een fixed mindset. En het is ook al even kort in deze podcast benoemd, een paar afleveringen geleden. Dat heel erg helpt met het omgaan van tegenslagen. Maar hoe zat dat ook alweer? Wat is een fixed mindset precies? Als je gelooft in een fixed mindset, dan ga je ervan uit dat intelligentie en vaardigheden zijn aangeboren. Ja, je kan iets of je kan iets niet. En je gaat vooral vanuit dat je aan anderen moet laten zien dat je goed bent in bepaalde dingen en dat je dat over wil proberen te brengen. Ja, en als je dan faalt of kritiek krijgt, dan levert dat eigenlijk vooral een angstgevoel op. En daartegenover staat dan de growth mindset. Mensen zijn verschillend en je hebt verschillende talenten en interesses, maar je bent ook in staat om deze te ontwikkelen. En eigenlijk alles wat je op je pad tegenkomt om daarin te leren. Op welk gebied dat dan ook is. En je gaat daarmee voor groei. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, welke mindset hebben jullie? En kunnen jullie die een beetje toepassen?
Ja, welke mindset? Ik denk dat de meeste mensen in traineeship toch ook wel een growth mindset hebben. Want ik denk dat je die sprong in het diepe niet maakt als je heel erg vastzit in je ik kan dit en niet meer dan dit. Mm-hmm. Vooral omdat traineeship natuurlijk ook een beetje gepromoot wordt als in jezelf ontwikkelen. En dan denk ik dat je wel ergens moet denken dat die mogelijkheid er ook in zit. En dat denk ik bij mezelf ook wel. Want er zijn heel veel dingen die ik zeker niet kan. Maar dat neemt niet weg dat ik misschien ooit wel ga kunnen.
Ja, nee, daar ben ik het mee eens. Ik denk inderdaad dat de meeste trainees wel een growth mindset hebben. Al denk ik wel van, we blijven ook mensen. En soms als je een tegenslag te verduren krijgt, ja, dan baal je even en dan doe dat misschien iets met je zelfvertrouwen en dan kan je niet alles zo positief inzien zoals dat van het gebeurt met een reden en ik verander wel en daarna wordt het allemaal beter. Maar ik denk dat het gros van de trainees toch wel een growth mindset hebben en ik hoop dat ik daar ook bij hoor.
Ja. Ja, nee, maar het is ook lastig om het altijd toe te passen natuurlijk. Want ik denk dat het bij mij ook wel wisselt misschien wat voor onderwerp waar het gebeurt. Ik ben sommige dingen die je dan heel graag wil, dat het dan is van oké, ik wil dit gewoon en ik wil laten zien wat ik kan. Maar dat je bij andere dingen net wat makkelijker denkt van ik leer het vanzelf wel.
Ja, ik denk het ook wel. En dat is denk ik ook weer gelinkt aan wat je leuk vindt.
Ja.
Maar ik denk wat je leuk vindt is ook weer gelinkt aan wat je kan. Dus dat is misschien ooit een visuele cirkel.
Maar blijven jullie bijvoorbeeld lang op het moment dat jullie een tegenslag hebben, blijven jullie daar lang van balen? Of zijn jullie zo opportunistisch en dat je denkt van, het valt eigenlijk allemaal wel mee. Ik plaats in het grotere geheel en dan een klein tegenslagje, dat moet ik wel aankunnen.
Ja, ik ben echt uitermate optimist.
Okay.
Ja, je moet echt van verre huizen komen om mij ergens lang mee te laten zitten. Ja, wat soms misschien ook verkeerd is. Ik denk dat het soms ook niet erg is om even ergens goed van te balen.
Op zich lijkt me dat een fijn karaktereigenschap.
Ja, zeker. Mensen maken er ook graag gebruik van om even met mij te praten ergens over. Om dan zelf ook weer goede hoop
lekker
te krijgen.
Lekker optimistisch terug te zijn, ja. Want kun je nog iets herinneren waar je echt, echt wel heel erg lang hebt gebaald van een tegenslag?
Ja, wat is lang, hè?
Ja, dat klopt.
Ja, wat is 2 uur, is dat lang?
Nou, dat vind ik best wel kort eigenlijk. Ligt eraan wat de tegenslag was. Laatst zou ik
gaan kijken voor een appartement om te huren. Ik had er helemaal zin in, supermooi appartement. En de dag dat we zouden gaan kijken, kreeg ik een berichtje dat die al vergeven was. En ik dacht wel een beetje van, oh, je had verteld dat er 2 mensen kwamen kijken, waaronder wij. Dus ik had wel verwacht dat ik op zijn minst kon komen kijken. En dat kon toen niet. Toen dacht ik wel, ja, shit. Dat vond ik wel heel jammer. Maar ja, toen heb ik er werk van gemaakt en ik heb nu een ander appartement.
Ja, je hebt dus, echt net vandaag doorgekregen.
Vandaag doorgekregen.
Gefeliciteerd.
Dus het is eigenlijk bijna erg. Maar ik kan denk ik geen voorbeeld bedenken waar ik echt, echt heel erg mee heb gezeten.
Nou, ik ben wel echt super blij voor je. Want dat klinkt echt als heel fijn iets om te hebben. Dat je juist zo optimistisch bent. Nou, ik denk dat bij mij een beetje wisselt eigenlijk. Sommige dingen kan ik echt wel wat langer in blijven hangen. Ook wel... Ja, dat je gewoon gaat slapen en dat is prima. Maar dan een paar dagen later dat je ineens toch weer hebt van... jammer, ik heb dit niet gered. Bijvoorbeeld echt studiekeuze of zo. Nou ja, ik heb uiteindelijk gewoon de studie kunnen doen die ik wilde. Maar als ik bijvoorbeeld niet was ingeloodst voor psychologie... dan denk ik dat ik daar echt wel een tijdje van, ja, wat langer van had gebaald. Maar ik merk dat het met werk eigenlijk wel meevalt. Dan heb ik tot nu toe heb ik vaak van... oh, oké, het is zo en we gaan weer door.
Nou ja, top.
Dus dan wisselt per onderwerp meer.
Lijkt me een goede mindset. Ja, bij mij is het heel verschillend welke tegenslag ik te verduren krijg. Ik denk nog wel verschil is tussen persoonlijk en werkgerelateerd. Ja. Mm-hmm. Werkgerelateerd kan ik eigenlijk best wel goed van me afzetten. Al kan het inderdaad wel vaak in de tijd wel even terugkomen. Dat ik even denk van, hé shit, als ik het nou toch zo en zo had gedaan of sowieso had aangepakt. En persoonlijk, ja, dat verschilt ook. Maar daar kan ik denk ik wel iets langer mee zitten. Als er echt een grote tegenslag is, weet ik veel. Als ik een flinke ruzie heb gehad of verder, weet ik veel. Dat kan ik ook zien als een tegenslag. Daar kan ik wel echt wat langer mee zitten. En ruzie op werk misschien ook wel.
Ja. Ja. Maar dat nog niet meegemaakt?
Nee, nog niet. Gelukkig.
Mooi zo. We hebben het nu dus even gehad over deze mindset en dat kan helpen met tegenslagen. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer dingen die eventueel kunnen helpen bij een tegenslag. En Hidde, ik had meegekregen dat jij een lijstje had gevonden. Met
zeker. Allemaal wetenschappelijk onderbouwd, okay. Maar niet heus. Nee. Nee, ik heb inderdaad het internet eventjes afgestruind en heb ik een aantal dingetjes gevonden die op zich... Nou, waar ik wel wat mee kon. En het zijn er 7. Dus ik ga ze gewoon even langs en dan moeten jullie maar zeggen wat jullie ervan vinden.
Ja,
de eerste die ik had gevonden is van... als je een tegenslag hebt gehad of te verduren hebt gehad... dan moet je leuke dingen gaan doen om op deze manier problemen van je af te zetten.
Ik sta hier dubbel in. Ik denk aan de ene kant denk ik het is goed om jezelf af te leiden... Maar ik denk ook dat het goed is om het moment even te accepteren. En je mag best even balen, zeg maar.
Ja,
het is niet erg om gelijk te denken, oké, dan nog iets anders.
Ik heb hetzelfde. Ik denk dat het heel fijn is even die afleiding. Maar uiteindelijk moet je er toch mee dealen. Dus dan komt het wel weer terug op een later moment.
Nice. Ja eens, denk ik ook. In tegenslagen op zoek gaan naar de positieve kanten van de gebeurtenis, zodat het draaglijker wordt.
Volgens mij zijn we dat echt al heel erg aan het doen, als ik ons zo hoor. Toch een beetje, gaat denk ik wel makkelijker als de tegenslag al een tijdje geleden is. Dat je soort van eruit kan halen van, maar het is toch goed gekomen. Maar op het moment zelf is dat misschien wel wat lastiger om te doen. Om al meteen het positieve erin te zien.
Ja, waarschijnlijk wel inderdaad. Maar ik denk wel dat de beste manier is.
Het werkt wel, denk ik. Ja.
Om het te accepteren als je het goede eruit kan halen. Want er zit altijd wel iets goeds in.
Ja.
Ik zie wel
twijfelen.
Vaak. Nou, er zijn natuurlijk tegenslagen, maar je hebt gewoon dingen die echt heel groot zijn.
Ja.
En daar zit niks positiefs in.
Nee, maar ik denk wel dat dit een goede manier is.
Ja, en we zijn inderdaad al wel aardig goed mee bezig, volgens mij ook. De derde is geloven dat alles met een reden gebeurt. Is dat zweveriger?
Ja, voor mij is het iets te zweverig.
ik kan me daar ook niet in vinden. Dat alles met een reden gebeurt...
Ik dacht altijd dat ik best wel zweverig was, maar dit zinnetje doet hem niet echt voor mij.
Oké. Nou ja, goed. Ja, ik kan me wel iets bij voorstellen. Als je het op die manier benadert, dan had het moeten gebeuren. Dus dan had je er ook vrij weinig aan kunnen doen. Maar dat is misschien ook alweer iets te makkelijk als ik het nu zo uitspreek.
Het gaat er ook wel weer tegen, die growth mindset in. Want dan kun je er ook nog zelf in de toekomst iets aan doen om het te voorkomen.
Ja, maar het is een beetje hoe je me vraagt. Ik bedoel, als je echt kan geloven dat alles met een reden gebeurt, dan denk ik dat het een hele goede manier is... om over tegenslagen heen te komen. Maar ik geloof dat niet per se. Dus voor mij zou het geen goede manier zijn.
Ja. Nee.
Maar
je weet voor sommige mensen wel.
Ja, ja. Ik denk als je dat wel echt dat geloof hebt, dan lijkt dat me heel fijn.
Ja, ja zeker. De volgende is, nou, die is wat praktischer, van je afschrijven door inzicht te krijgen in je gevoelens.
Klinkt bijna ook zweverig, maar ik moet zeggen dat het voor mij wel helpt. Sowieso schrijven, of het nou een tegenslag is of niet, het is ook uit je hoofd. Dus ja, voor mij werkt dat wel heel erg.
Ik heb het nooit echt geprobeerd, maar ik kan me voorstellen dat het lekker is.
Dus ik moet wel zeggen dat ik het vaker zou willen doen, ik vergeet het altijd.
Ja, nee, ik kan me voorstellen dat wel werkt. Ja.
Misschien voor sommigen wel, voor sommigen niet ook. Ja.
En dan zie je misschien ook waar het mis is gegaan. Dus dat je dan ook inderdaad, in plaats van dat je het alleen in je hoofd hebt, dat je het echt opschrijft, dat je het daarna nog een keertje leest. En dat je dan ziet van, oh kijk, daar, ja, dat het iets meer inzicht geeft.
Iets concreter dan of zo.
En ook echt wat voor emotie het bij je oproept. Want een tegenslag, ja, je kan het wel stom vinden, maar wat is dat dan weer? Maar ben je dan teleurgesteld of ben je inderdaad boos? En ik denk dat het inzicht in die emotie ook wel weer handige informatie of zo kan zijn voor de verwerking ervan.
Ja, ik denk dat dit ook wel een goede is inderdaad.
Ja. Oké, nou dan de volgende. Jezelf afvragen wat een kleine stap is die ik nu kan zetten om de situatie beter te maken en dan telkens kleine stapjes te maken. Dus eerst een klein stapje, dan misschien nog een grote stapje. En totdat je de situatie tot een goed eind hebt gebracht, zoiets. Het heet de broednestmethode, ik weet niet zo goed waarom.
Oh, broednestmethode? Oh, nee, daar heb ik ook nog niet van gehoord. Het klinkt wel logisch. Het zou denk ik niet het eerste zijn waar ik aan zou denken als je echt meteen die tegenslag zou horen. Dat je dan denkt, oh, wat ga ik nu allemaal aanpakken om er iets goeds van te maken? Ik denk dat ik het eerst zou moeten verwerken. En dan de volgende stap is van, oké, we gaan er iets goeds van maken.
Ja, het is echt een hele pragmatische oplossing natuurlijk. Ja. Ja. En ik denk dat het ook weer scheelt wat de tegenslag is of het dan van toepassing is op de situatie.
Ja.
Sommige dingen zijn misschien inderdaad heel makkelijk met stapjes op te lossen, bij andere dingen daar minder verlenen.
Ja.
Maar,
ja. Ja, sommige situaties, ook bijvoorbeeld in jouw situatie, dan daar kon je eigenlijk niks meer aan doen. Want die pilot, je kreeg een andere opdracht. Je moest een aanbesteding schrijven en die pilot kon je niet gaan doen. Dus dan is het misschien ook lastiger. Maar op het moment dat je de situatie nog om kan keren, dan begrijp ik wel dat je misschien eerst begint met een klein stapje. Mm-hmm. In plaats van de hele grote tegenslag in één keer op te pakken, wat misschien niet mogelijk is.
Ja.
Dus misschien is hij daar wat meer voor geschikt.
Ik vind hem wel leuk. Ik geloof
wel onthouden.
Dan wel mee. De laatste twee, die neem ik even samen, is mediteren en relativeren. Dus mediteren, daar kan ik me eigenlijk niet echt in vinden. Jullie wel?
Heb je het wel eens geprobeerd?
Nee.
Nou, dan weet je het eigenlijk nog niet, hoor.
Dat is waar.
Growth mindset.
Oh, ja, kijk. Growth mindset. Oeh, shit.
Want wat zou dat mediteren dan precies moeten doen? Is dat dan ook afleiding? Of,
Ja, ik heb nog nooit gemediteerd, dus ik weet het niet.
Ik weet niet of ze dat erbij zeggen.
Nee, weet ik niet. Nee.
Ik denk als je mediteren een beetje pakt als in dat, hoe heet dat andere, dat er heel erg op lijkt.
Mindfulness.
Ja, mindfulness. Het gaat dan heel erg over het accepteren van een situatie, zonder daar dus bepaalde dingen aan te hangen. Dus je vindt het niet stom, je vindt het niet leuk, je vindt het niet goed.
Het is wat het is.
Het is wat het is. Ja. En dat is nu de situatie. Dus ik kan me voorstellen dat mediteren je een beetje in die staat gaat brengen. Gewoon accepteren van wat nu de situatie is.
Ja, want dat mindfulness, dat heb ik wel vaker gedaan. Dat is ook echt proberen in het nu te leven. Dus echt bezig zijn met hoe voel ik me nu. Dus als je 's ochtends te horen hebt gekregen dat je echt gewoon een hele tegenslag hebt meegekregen. Dat je niet 's avonds bij het avondeten alsnog de hele tijd zit te malen over die tegenslag. Maar dat je dan gewoon kan genieten van wat je op dat moment aan het doen bent. Dus dat, ik denk dat dat in ieder geval wel heel erg helpt.
Oké. Nou goed, misschien moet ik een keer gaan proberen.
Relativeren? Ja, daar leef ik dus echt bij, hè? Dat is denk ik ook de reden dat ik heel veel dingen niet als grote tegenslagen zie. Omdat als je dan denkt, zulke grote tegenslagen zijn het ook niet. Want gewoon, relativeren is leven.
Dan zeg jij ultieme nummer 1 tip. Ja. Oké, nou, hele mooie.
het staat ook in dat relativeren plaats je tegenslag in een groter geheel. En dan valt het eigenlijk ook altijd wel mee, hè?
Ja, dit zijn best wel wat mooie tips eigenlijk. Die moeten we zeker even onthouden. We hebben ook nog als laatste eigenlijk van dit onderwerp hebben we ook nog een poll gehouden onder onze medetrainees. En ik zie Jules zich al voorbereiden. Want jij hebt dit voorbereid.
Ja, zeker. Nou, ik had even de vragen uitgezet. Ik vind het lastig om mijn tegenslagen te delen met anderen. En ik kwam een beetje op deze vraag. Er was een tijdje geleden in een van de podcasts had het daar ook al over. Dat er tegenwoordig best wel een hoge werkdruk ligt, hoge prestatiedruk. En ik had ook een beetje te denken dus toen ik nadacht over tegenslagen. Hoe ga je ermee om? Dacht ik ook van, is er in de huidige samenleving eigenlijk nog wel ruimte om om een tegenslag te voelen. En al helemaal is er nog wel ruimte om die te delen. En al helemaal, ja, met social media, je ziet alleen maar leuke dingen. En bijna niemand deelt echt meer negatieve dingen of dingen die ze niet zo leuk vinden. Dus ik vroeg me heel erg af, is die ruimte er nog? En voor ik de uitslag van de poll ga vertellen aan jullie, ben ik heel erg benieuwd hoe dat met jullie zit.
Bij mij wisselt het denk ik per onderwerp. Ik denk, persoonlijke dingen, dat krijgen mensen in mijn omgeving ook mee. Dus daar vind ik het juist fijn om het ook met mensen erover te hebben. En dat dat ook wel weer helpt bij het verwerken ervan, van die tegenslag. Maar zakelijke dingen zou ik weer niet zo snel privé delen, denk ik. En het zou ook makkelijker zijn als je al weet dat het goed is afgelopen, waar ik het al eerder over had, dan kun je er makkelijker over vertellen. Ik zit tenslotte in deze podcast, dus ik vind het prima om over mijn tegenslagen te vertellen. maar wel van een afstandje. Misschien niet meteen op het moment zelf.
En wat maakt dan dat het dan toch lastig is, dat het zakelijke dingen zijn?
Dat ik dat dan niet aan vrienden zou vertellen. Ja, het ligt er ook aan, denk ik. In eerste instantie dat ik het toch zelf op wil lossen. Of even afwachten of het niet misschien toch nog goed komt, zoiets.
Ja, wel herkenbaar hoor. Ja. En ik weet, het voelt dan bij mij toch alsof ik dan iets fout heb gedaan of zo. Of ik een ander mee belast.
Ja, dat ook.
Ja. En jij?
Ik bij mijn closest friends, daar gaat het denk ik wel. En met mijn huisgenoten en mijn ouders, daar wil ik het wel mee delen. Alleen daarbuiten, eigenlijk niet. Bijvoorbeeld op social media zou ik niet een post zetten dat ik een stomme werkdag heb gehad. Of bij mensen die het ook niet zoveel uitmaakt. Maar bij mijn kringen die dichtbij staan, zou ik het wel op zich, deel ik het wel. Dat is het eigenlijk. Maar of er ruimte voor is, laat me zeggen, als we dan maatschappelijk trekken, dat weet ik ook niet. Dat vind ik wel een lastige. Ik denk dat die ruimte er inderdaad heel weinig is. En dat we een beetje een prestatiesamenleving hebben natuurlijk. Dat weet ik niet zo goed. Maar in mijn eigen kringen kan ik mijn tegenslagen wel delen. En we hebben notabene ook, op het moment dat het zakelijk niet goed gaat, kunnen we natuurlijk op coaches kunnen we terugvallen. Zoals, Anke en Thomas. Daar kunnen we altijd mee sparren. En ook binnen de gemeente Helmond zijn er wel vertrouwenspersonen. En ik denk dat het bijna in elke gemeente dat wel zo is. Dus als het zakelijk niet goed loopt, denk ik wel dat er ruimte voor is om je tegenslagen te delen. Maar ik doe dat liefst met mijn ouders, met mijn vrienden of met mijn huisgenoten.
Ja. Ja, ik denk ook dat het maatschappelijk wel. Het is inderdaad die prestatiemaatschappij. Ik heb wel het idee dat het net wat meer kan de laatste tijd. Maar ik hoop wel dat het wat meer standaard wordt. Dat je tussen alle blije foto's van baby's en promoties, dat het ook is van, ik ben het niet geworden, helaas. En weer door.
Ja, precies. Nou, wat je al zegt, dat het wel iets beter wordt. Ja. Dat merk je denk ik ook wel met het feit dat misschien bijvoorbeeld naar een psycholoog gaan of zo. Ja. Veel minder taboe is dan het een paar jaar geleden was. Je hoort het veel meer in je omgeving.
Mag alsnog wel meer wat mij betreft. Maar,
ja, het mag misschien nog wel meer. Maar mensen durven zich wel er meer al over te uiten. Van het gaat nu even niet goed met me. Ja. Nou, dat is niet per se oké. Maar ik ga eraan
het
werken.
Het is wel normaal. Dat komt ook gewoon voor.
Ja. Ja.
Ik vind daar ook wel nog een verschil misschien in tussen mannen en vrouwen. Maar dat is misschien een ander onderwerp.
Op wat voor manier?
Dat de taboe voor mannen om bijvoorbeeld naar een psycholoog te gaan of echt je gevoel eruit is. Ja, ik denk dat die er wel is. In ieder geval, ook in mijn kringen merk ik wel dat vrouwen meer naar een psycholoog gaan en meer hun gevoel en tegenslagen op tafel willen gooien dan misschien mannen. Maar goed, dat is misschien een ander discussiepuntje.
Dat is wel nog een slag die we moeten maken als maatschappij, denk ik.
Ja, misschien wel.
Ik merk het ook al helemaal mee eens.
Dat ook meer gaan accepteren.
Ja, ja zeker.
Denk ik ook.
Wat denken onze medetrainees hierover?
Ja, nou, ik heb daar de vraag dus niet zo expliciet tussen werk en privé en zo. De vraag was gewoon, vind je het lastig om het te delen? En 66% vond het niet lastig.
Okay.
En dus de andere 33%, snelle rekensom, vond het wel lastig. Dus op zich nog best wel wat mensen die inderdaad ook al zeggen van, nou, ik vind het wel gewoon lastig om het tegenslagen te delen. En dat komt denk ik ook wel een beetje overeen met wat er hier nu is gezegd. Dat eigenlijk allebei de kanten ook wel voorkomen.
Mm-hmm. Ja. Ja. Oké, nou wel goed om te horen inderdaad dat veel het alsnog niet lastig vinden om te delen. Misschien ook onder onze medetrainees. Want ik zou op zich heel veel met mijn medetrainees willen delen. Dus dat is wel een fijne groep. We zijn nu eigenlijk al aan het einde gekomen van dit onderwerp, van dit thema. Maar ik wil nog wel even terugkomen bij Hidde, want ik ben wel benieuwd. Heb jij wat tips gevonden om met jouw tegenslag om te gaan?
Van vandaag?
Ja, van vandaag.
Nou ja, ik inderdaad het relativeren. Dat lijkt me wel een hele goeie, zoals Jules zei. Dus dat ga ik gewoon doen. En dat ik inderdaad al het positieve eruit kan halen. Dat ik gewoon bij een hartstikke leuke organisatie terechtkom. Ja. Van een organisatie waar ik graag naartoe wilde gaan. De provincie Noord-Brabant. En ja, dat is een positief ding wat ik eruit ga trekken en relativeren van... Hey, ik bedoel, ik mag wel gewoon een traineeship doen en ik mag een hartstikke leuke opdracht voor de toekomst van Brabant of voor de provincie Noord-Brabant doen. En dat het nou niet helemaal in mijn straatje misschien, zoals het nu lijkt, past. Ja, goed. Hè, er zijn heel veel ergere dingen. Dus wat dat betreft relativeren, positieve dingen eruit trekken.
En misschien kun je er ook je eigen opdracht van maken uiteindelijk.
Precies, nog een positief iets. Ja.
Ja, want voor ons is het natuurlijk de eerste keer dat we dit meemaken. Maar ja, Jules, jij zit al in je laatste opdracht. Heb jij eigenlijk elke keer de opdracht gekregen die je wilde? Of ook niet?
Eens even denken. Nou, de eerste keer kon je natuurlijk niet kiezen.
Nee, klopt.
Toen dacht ik wel, dit is niet inderdaad iets wat ik zelf had gekozen. Toen kwam ik op een PNO-afdeling terecht en ging ik eens helpen bij de implementatie van een HR-systeem. Ik heb zelf culturele antropologie gestudeerd. Op zich, op de HR-afdeling zou je nog wel terecht kunnen, maar ik deed dus geen HR. Ik zat echt bij een HR-systeem. Dus dacht ik wel een beetje, nou ja, ik weet niet wat ik hier moet doen. Maar uiteindelijk superleuke opdracht. En ook in de categorie, het is wat je er een beetje van maakt. Dus ik had dat als opdracht. Maar daarnaast had ik gewoon nog allemaal dingen een beetje bijgetrokken die ik interessant vond. Waar ik dan een beetje dingen van hoorde van, hier hebben ze misschien nog wel hulp nodig. En dan had ik gewoon een handje opgestoken van, daar wil ik al bij helpen. Eigenlijk was dat wel een hele leuke omgeving om te zitten. Dus dat vind ik nog belangrijker. Dus dat was op het begin even schakelen, maar hartstikke leuk. In Breda had ik bij een opdracht, die had ik zelf geregeld. Dus daar was ik sowieso blij mee. En nu in Roosendaal ook eerste keus. Dus ik heb het niet zo erg gehad.
Nou, okay.
Maar wel de eerste, alsnog niet helemaal jouw opdracht, maar wel zelf wat van gemaakt.
Ja.
Dus dat is alsnog iets, Hidde, wat jij misschien
mee kan nemen. Dat ga ik zeker meenemen.
Gelukkig. Nou, dan vind ik dat een mooi einde voor dit onderwerp. Want we hebben natuurlijk ook nog een vaste prik in onze podcast. En dat is het kantoorjargon. Hebben jullie nog mooie woorden gehoord de afgelopen tijd die je bent tegengekomen in het wild?
In het wild? Nou, die past wel heel goed hierbij. Bij mij gebruik ik dus heel vaak de term groen en rijp. En ik heb het ook even opgezocht, dus blijkbaar gewoon een normaal spreekwoord. Maar ik had het nog nooit gehoord.
Nee,
ja, groen en rijp. Enig idee wat het zou betekenen?
Ik denk meteen aan fruit eigenlijk.
Groen en rijp, als in groen dat het nog in de kinderschoentjes staat. En rijp als, het gaat richting het einde, zoiets.
A 10-pointer Gryffindor. Exact, dat betekent het. Het is inderdaad dus projecten of ideeën die verder zijn uitgewerkt en minder ver uitgewerkt. En dat wordt er dan zo ingegooid. Even groen
dus
en rijp.
Een rijpe opdracht.
Zo wordt het niet echt genoemd. Het gaat echt over even groen en rijp uit elkaar halen of zo. Dat soort dingen. Ja, ik vond hem erg interessant.
Ja, dat klinkt wel heel raar.
Ik heb hem nog nooit gehoord
eigenlijk.
Ik heb
hem nog niet gehoord.
En Hidde, wat voor woorden heb jij meegenomen?
Nou, wat ik vaak hoorde bij gemeente Helmond was aan de voor- en achterkant. En iedereen die... Ja, ik had wel het gevoel dat iedereen daar dat wel kende. En ik had er nog nooit gezien... Of nog nooit van iemand anders gehoord dat ze dat apart vonden. Maar ik vond dat altijd wel een beetje apart. Maar aan de voor- en achterkant is... dat zegt het eigenlijk al wel. Het is best logisch, maar ik vind het zo raar klinken. Zeg gewoon aan het begin of aan het eind. Want dat is het eigenlijk. Het is aan de voorkant dat je, dat je aan het begin van het proces daar al rekening moet houden. Je moet aan de voorkant mee rekening houden dat je... weet ik veel wat. En aan de achterkant is eigenlijk hetzelfde. Dat je evolueert of dat het aan het eind van het proces dat je het goed... het goed handelt. Nou goed, ik vond dat heel apart. Ik weet niet of jullie dat ook een rare vinden, maar...
Ja, het is uiteindelijk wel logisch, maar het kan een stuk makkelijker gezegd worden, inderdaad.
Ja.
Ja. Ja, vooral mijn eerste opdracht werd die heel vaak gebruikt. En het duurde echt langer dan waar ik trots op ben, voor ik nou echt door had wat ze ermee wilden zeggen.
Ja, maar en dat is het ding. Het is eigenlijk best vaag. Je kan het best... Je kan met minder woorden kan je het... Nou, ik heb misschien niet met minder woorden, maar je kan het veel makkelijker aangeven. Maar goed, het is niet anders.
Dat is het hele idee van dit kantoorjargon natuurlijk. Ja. Heel veel dingen kunnen makkelijker gezegd worden. Ja. Nee, en ik wilde het eigenlijk eventjes anders doen ook. Want we zijn ondertussen al 7 afleveringen bezig. En we hebben al heel wat mooie kantoortaalwoorden bij elkaar verzameld. En ik wilde eigenlijk eens kijken of we al bingo hebben. Want hoezo bingo dan? Hidde kan zich dit misschien nog wel herinneren. We hebben zo'n 8 maanden geleden alweer een introductieweekend gehad. Ook de enige keer dat we elkaar in het echt hebben gezien ongeveer.
Yep.
En toen kregen we van Thomas, een van onze coaches, kregen we het krankzinnige kantoortaalkwartet. Ook een hele tongbreker dit trouwens. En ik weet nog dat ik met een aantal medetrainees me echt ontzettend aan het verbazen was over alle rare woorden en termen die daarin langskwamen. En ja, omdat we zo'n lol daarmee hadden, heb ik eigenlijk daarvan een bingokaart gemaakt. Om ons door de eerste lastige weken heen te helpen. En om te kijken wie als eerste bingo heeft. En nou, ik heb de bingokaart hier voor me. En ja, dat is lastig voor de luisteraars natuurlijk om te zien. Maar ik zal kijken of we hem nog op een van onze social media kanalen kunnen laten zien. En ik wil dus kijken of we al bingo hebben. Nou, want als ik kijk, dan zie ik al een aantal staan die al langs zijn gekomen in deze podcast. De Bila natuurlijk en de Trila ook overgehoord. Erop schieten, ergens een klap op geven. En het agile werken niet te vergeten. En eentje waar ik, waar ik zelf altijd behoorlijk de kriebels van krijg, is ergens een plasje over doen. Ik zie jullie ook al lachen, ja. Maar ik zie er ook nog wel een aantal staan die we nog niet hebben gehoord. Of in ieder geval nog niet in deze podcast hebben behandeld. Zoals klankborden. Ik weet niet of jullie die al in het echt zijn tegengekomen.
Niet als werkwoord.
Oké. Okay. Nee,
wel gewoon de klankbordgroep?
Nee, maar even klankborden.
Nee, die is nieuw voor mij.
Oké. En ergens je licht overschijnen?
Ja, die heb ik wel gehoord.
Ja, ik ken hem wel, maar ik heb hem nog niet in het echt gebruikt horen worden in ieder geval. En nou ja, mensen in hun kracht zetten of iets over het weekend heen tillen, die heb ik al wel in het wild gehoord, maar nog niet in de podcast. Nou, we hebben op dit moment nog geen bingo, maar nou, misschien komen er de komende weken nog wel wat bijzondere termen bij, dat we over een paar weken alsnog kunnen zeggen dat we bingo hebben. Maar ook wel weer wat woorden in de podcast langs zullen komen die niet op mijn bingokaart staan. Zoals de woorden van vandaag, die zijn ook weer nieuw. Nou ja, wie weet krijgen we dus inderdaad in de komende weken nog bingo. Nou ja, dan zijn we alweer aan het eind van deze podcast beland. En deze keer hebben we nog een mooie boodschap voor alle luisteraars. Het is in de vorige podcast al wat uitgebreider aan bod gekomen. Maar je kan je op dit moment nog steeds aanmelden voor de volgende traineeperiode, die in september van start gaat. Als deze podcast online komt, hebben jullie als het goed is nog ongeveer een week de tijd om je aan te melden, tot 7 mei. En nou ja, natuurlijk is iedereen door het luisteren van deze podcast al zo super enthousiast geworden dat ze zich al lang aangemeld hebben natuurlijk. Maar nou, misschien hebben een paar mensen nog een extra zetje nodig. Dus ik wil eigenlijk nog aan jullie vragen, waarom moeten mensen zich aanmelden voor de traineeship?
Nou, ten eerste is het gewoon hartstikke leuk. Je bent niet alleen, je bent met in ons geval 23 andere hartstikke leuke trainees per lichting is dat. 24 trainees. Het is heel goed voor je netwerk. Je leert hartstikke veel. Het is dynamisch. Je komt bij 3 verschillende opdrachten. 3 verschillende locaties. Daar leer je hartstikke veel van. Als je iets van affiniteit hebt met de publieke sector, dan niet twijfelen. Lekker inschrijven.
Een mooie boodschap. Ik zou me meteen inschrijven.
Ja, absoluut. Absoluut.
Even kijken wat ik daar nog aan kan toevoegen. Ik denk dat voor mij nog het meest heeft betekend het feit dat je als trainee echt veel verantwoordelijkheid krijgt. En je komt in posities waar je als junior niet zou komen. En dat maakt ook dat je natuurlijk weggaat met een bak aan ervaring die je als junior nooit zou krijgen. Dus als je die ervaring wilt, dan moet je je zeker inschrijven.
Ja, daar sluit ik me eigenlijk volledig bij aan bij beide dingetjes wat jullie zeggen. Wat ik daar nog aan toe wil voegen is sowieso dat ik absoluut geen spijt heb van mijn aanmelding. Ondanks het starten in een moeilijke tijd en dat je weinig echt contact hebt met mensen, heb ik echt het idee dat ik iedereen supergoed ken. En dat ik ook in Os echt, mensen hebben me echt thuis laten voelen. En ik voelde me echt onderdeel van de organisatie. Ik heb me nooit de trainee gevoeld die alle rotklusjes kreeg, maar ik kreeg ook echt verantwoordelijkheden en opdrachten waarvan ik eigenlijk van tevoren dacht, oeh, kan ik dit wel aan? Ga ik dit wel tot een goed einde brengen? En dat uiteindelijk toch gewoon heel goed is uitgepakt. En dat ik al best trots terug mag kijken op deze eerste periode. Dus ik ben heel benieuwd wat ik de komende 2 periodes nog ga leren. Ik weet het wel als ik dit zou horen. Ga allemaal solliciteren natuurlijk voor een mooie plek als een van de nieuwe trainees. En wie weet zien we jullie dan in september wel terug. Nou, over zo'n 3 weken is de volgende podcast alweer te beluisteren. En tot de volgende keer. En dan sluiten we eigenlijk af met het laatste woord.
Houdoe!
Dag lieve luisteraars, dit is alweer het einde van deze aflevering van Koffiedik Kijken, de podcast van de toekomst van Brabant. Wil je meer weten over de toekomst van Brabant? Volg ons dan op onze website, Facebook, Instagram, LinkedIn of Twitter. En hou ook zeker Spotify in de gaten voor onze volgende podcast. Houdoe!